Goedemorgen gemeente, jongeren en ouderen, mensen die met ons meeluisteren via internet, gasten in ons midden, iedereen van harte welkom in deze dienst. Vanochtend zal dominee Van der Zwaag voor ons voorgaan in deze voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal dat volgende week gevierd zal worden. De schriftlezing in deze dienst is uit Openbaringen en dan hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 22. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Op vrijdag 12 juni is overleden in de leeftijd van 75 jaar zuster Sophia van der Haar Schoeman, gewoond hebbend aan de Torbekkensingel 26. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden op donderdag 18 juni om 2:00 middags in de aula van de Munnikenhof. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang bestemd voor de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Ik wil u ook van harte uitnodigen voor bezinningsuur op het heilig avondmaal, wat woensdagavond 17 juli gehouden zal worden. En nog een bericht wat niet op de zondagsbrief gekomen is. Betrekking tot de collecte voor het avondmaal volgende week. Die zijn deze keer bestemd voor twee doelen. Stichting HIP en Stichting Schuldhulpmaatje. Beide organisaties verlenen praktische hulp in en rond Veenendaal. Van harte aanbevolen. We willen deze dienst beginnen door samen te gaan zingen. Van Psalm 108, vers 1 en 2... En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst toe.
Vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van onze zuster Sophia van der Haar Schoeman willen we nu samen uit Psalm 73 gaan zingen, het 12e en ook het 13e vers. Onze zuster van der Haar, die een leven vol moeite heeft gekend, vol ziekte, maar ze heeft haar verwachting mogen hebben van de Heere. En van die verwachting geldt dat die nooit wordt beschaamd, tot in eeuwigheid niet. Laten we staande onze zuster gedenken en Psalm 73, het 12e en ook het 13e vers met elkaar gaan zingen. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. Dat zijn de woorden van Psalm 119, het 16e vers. En dat vers willen we met elkaar gaan zingen als we naar Gods getuigenissen weer opnieuw hebben mogen horen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Openbaring 3 en lezen dan de verzen 14 tot en met 22. Openbaring hoofdstuk 3 vanaf het 14e tot en met het 22e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, Dit zegt de amen. De getrouwe, de waarachtige getuige. Het begin van de schepping van God. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleding, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. En wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden. En hij met mij. En wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. We willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en hem danken en hem bidden. Wij willen voorbeden doen voor de achterblijvende familie van onze overleden zuster Van der Haar Schoeman. Wij willen voorbeden doen voor de admissie-examens die deze week in Apeldoorn zullen worden gehouden. Het zijn examens waarbij mensen ook toegang vragen tot de studie voor predikant in onze kerken. Dan dankzegging willen we doen voor het feit dat Kees-Jan en Herma Keuning op 8 juni 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Mirjam Schuurman is weer terug uit Roemenië. En voorbeden voor de kinderen in het kindertehuis daar blijft nodig. En Jan Willem en Mireille Mouthaan van de Sadatstraat, die werden verblijd op 10 juni door de geboorte van hun zoontje Johannes Nathanael. En zijn roepnaam wordt Nathan. Een mooie naam, door God gegeven. En dan willen we ook de Heer ervoor danken dat er heel wat jongeren onder ons ook te horen gekregen hebben dat ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Laten we zo het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. We hebben het net gelezen, heren, dat u zich gezet hebt op de troon en in de troon van uw vader. Dat betekent dat u koning bent en dat u al wat in de hemel is en wat op de aarde is in uw handen heeft. En we mogen het vanuit uw woord weten, u bent niet alleen die koning die regeert, maar ook die hoge priester. Die voor uw kerk bidt en die haar zegent en die in haar midden is, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld toe. En tot u mogen wij vanmorgen komen in ons gebed. En dan verootmoedigen we ons in de allereerste plaats tegenover u. U bent die grote majesteitelijke heilige Heere. Wij zijn maar onheilige mens. Maar we mogen toch ook weten, heren, dat uw heilige troon geworden is. Een troon van genade. En dat we toch met vrijmoedigheid mogen komen. En dat we alles wat er in ons hart omgaat, ook voor u mogen neerleggen. We willen samen onze dank verwoorden. Heren, u heeft in het midden van ons weer reden tot dankzegging gegeven. Onze broeder en zuster Keuning waren in de afgelopen week 25 jaar getrouwd. U heeft ze die kwart eeuw gedragen, gespaard, hen kinderen gegeven en hen veel zegeningen geschonken. En daar willen we u voor erkennen. En we willen onze broeder en zuster en hun kinderen ook van harte aan u opdragen. Uw zegen blijft immers nodig, heren, van dag tot dag. En dat ze die ook in het verdere van hun leven zo mogen ervaren. We willen uw naam ervoor danken, heren, dat ook Mirjam Schuurman weer terug is uit Roemenië. Dat ze daar een poos ook haar gave heeft mogen besteden. En ook mogen helpen in dat kindertehuis. Maar we dragen ook de kinderen daar van harte aan u op. Die onder zulke omstandigheden moeten leven. Die anders zijn, die veel minder goed zijn dan wat wij hier gewend zijn. Wilt u ze daar zegenen, steunen en alles schenken wat nodig is. Wij willen samen uw grote naam danken, heren, dat Jan Willem en Mireille Mouthaan werden verblijd samen met de ouders en de familieleden en ons allen door de voorspoedige geboorte van hun zoontje Nathan. U heeft alles wel gemaakt. Uw naam zij daarvoor erkend en geprezen. Heren, wilt u Mireille ook weer de krachten teruggeven? En we leggen de jonge Nathan in uw handen. Wil hem voorspoedig doen opgroeien en maken tot een kindje dat u leert kennen en vrezen. Er zijn onder ons ook heel wat jongeren die in de afgelopen week een goede uitslag hebben gekregen. Daar zijn we dankbaar voor, heren. En we willen u daarvoor erkennen en willen ook vragen of u verder onze jongeren wilt leiden. Bij de vervolgopleiding, de keuze daarvoor misschien. Of als ze een baan zoeken. Heren, wilt u ook met onze jongeren zijn als de resultaten in de afgelopen week minder goed waren? Wil hen dan ook alles schenken wat ze nodig hebben? Zo danken we u voor uw zegeningen. Maar heren, er zijn ook moeite. Er zijn ook zorgen. Er is ook verdriet. En wij willen samen aan u opdragen, heren, de achterblijvende familie van onze zuster van der Haar Schoeman. Onze zuster die zo'n moeilijk leven heeft gekend. Een leven van ziekte. En ook na het overlijden van haar geliefde man zoveel verdriet daarover heeft gekend. Maar ze heeft op u mogen vertrouwen. En dat bleef altijd maar weer haar uitspraak, dat ze op u mocht blijven zien. En we weten het, heren, dat belooft u zelf in uw woord. Wie het van u verwachtte, die zullen niet beschaamd worden, tot in eeuwigheid niet. Heren, wilt u Bert en Erika en ook de kinderen bijzonder troosten, bijzonder ondersteunen in deze voor hen zo verdrietige periode van hun leven. Gedenk ze, heren, ook als komende donderdag de begrafenis zal plaatsvinden. We leggen de familie in uw handen. We denken vanmorgen aan allen onder ons die verdriet hebben. Allen onder ons die op wat voor manier dan ook zorgen en spanningen in hun leven ervaren, wil ons ondersteunen en krachten geven, heren. Wij willen vanmorgen ook voorbeden doen voor de admissie-examen. Ze zullen in de komende week weer gaan plaatsvinden. En heren, ieder die het betreft, die daaraan zal deelnemen, wil die uw zegen geven. En we leggen alles in uw handen, want we weten het, heren, als het om deze belangrijke dingen gaat, bent u het die roept en bent u het die bevestigt. Heren, wilt u het allemaal helder doen zijn en in ieder die erbij betrokken is uw onmisbare zegen doen ervaren. En zo komen we samen tot u. Wij willen uw zegen vragen, heren, over de bediening van uw woord. Met elkaar willen we een begin maken met de voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal. En dat vanuit de schriften, vanuit uw woord. En wilt u geven, heren, dat uw woord ook daarin werkelijk leiding mag geven. Dat we niet bij onszelf uitgaan. Dat uw woord voorop gaat. En leidt ons door uw geest, dat we uw woord verstaan. En leidt uw dienaar, dat hij vanmorgen uw woord ook helder mag verkondigen. Zo weten we ons samen afhankelijk, heren. Zegen ons, hoor ons gebed, ja verhoor het. Op grond van uw ontferming, uw liefde en genade in die grote hoge priester, die in de troon aan de rechterhand van de Vader is gezeten, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 139, wij willen daarvan gaan zingen, het eerste, tweede en 14e vers. Gemeente, voordat we het woord gaan overdenken, lezen we eerst met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier ter voorbereiding op de viering van het avondmaal, om daar een begin mee te maken. En ik lees het hertaalde formulier dat achterin de herziene statenvertaling is opgenomen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken. En doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. En doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige manier eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. En dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich houden die zich bezighouden met tovenarij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. God, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder zal worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks hebben te voeren, strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeertes. Maar ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en omdat we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er toch ten volle van verzekerd mogen zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Wij staan vanmorgen stil bij wat we lezen in Openbaring 3 en daarvan het 20ste vers. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur. Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Als we naar de boodschap van deze woorden hebben gehoord, zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gemeente, de brief van de hemelse Heere aan zijn gemeente in Laodicea is best wel een hele heftige brief. Want de Heere Jezus zegt dat hij aan de deur staat en dat hij aan het kloppen is. En dat betekent dat hij graag wil binnenkomen. En hij zegt ook waarom hij wil binnenkomen. Hij wil de maaltijd gebruiken met de leden van de gemeente. Hij staat aan de deur en hij klopt, maar dat is toch vreemd. Want de Heere Jezus hoort toch niet aan de deur te staan van zijn gemeente. Hij moet toch vanzelfsprekend een centrale plaats in hun midden innemen. De Heere Jezus moet toch welkom zijn, om zo te zeggen, om de maaltijd te houden met de gemeente. Hij moet zijn liefde, zijn ontferming toch kunnen tonen. En de gemeente moet toch daar naar uitzien. Dat moet toch hun verlangen zijn. Heere, wilt u komen? We hebben het zo nodig. Maar we lezen hier in deze tekst van vanmorgen dat de Heere Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Met andere woorden, ik sta buiten. En dat is even vreemd als wanneer een man na zijn werk thuis komt en dan op de stoep staat en bij zichzelf aanbelt. En dan doet zijn vrouw doet open en dat hij dan tegen zijn vrouw zegt, goedenavond mevrouw, zou ik hier vanavond kunnen eten? Dat is bizar. Maar zo moet je dat eigenlijk hier in deze tekst ook opvatten. De Heere Jezus, die vanzelfsprekend in het midden van zijn volk zou mogen zijn om de avondmaaltijd met hen te gebruiken, die staat op de stoep. Hij staat buiten. Hij klopt aan. Hij klopt heftig. Maar weet je, ze horen het niet eens. Ze hebben niet eens in de gaten dat hij buiten staat. En hij moet het hen zelf nog vertellen ook. En dat vind ik ook heel aangrijpend in deze brief. Maar ja, hoe kan dat nou? Dat is natuurlijk die vraag die dan bij je boven komt. Hè? Hoe kan dat nou dat er geen plaats voor de Heere Jezus is in zijn eigen gemeente? En is dat nou een probleem dat alleen maar plaatselijk gold daar in Laodicea? Of zou dat nou ook iets kunnen wezen van alle gemeentes, van alle tijden en van alle plaatsen? En als dat laatste nou het geval is, als het nou een algemeen gevaar is, ja, hoe kun je dat dan voorkomen dat de Heere buiten staat en op de deur moet staan te kloppen? En als hij buiten zou staan en hij zou kloppen op de deur, hoe kan hij dan toch nog binnenkomen? Nou, dat zijn allemaal vragen die zo bij je boven komen als je deze brief en deze tekst zo overdenkt en overleest en nog eens een keer overdenkt. Allemaal vragen. Nou, laten we proberen om over dit soort vragen wat helderheid met elkaar te krijgen vanmorgen. Ik heb als thema gekozen, geklop op de deur. De hemelse Heere wil de maaltijd gebruiken met zijn gemeente. Geklop op de deur. De hemelse Heere wil de maaltijd gebruiken met zijn gemeente. Laodicea was een hele belangrijke stad in die dagen. Een stad die niet zo heel erg ver van Colosse af lag. En Colosse, weet je, dat is die stad daar in Klein-Azië. Tegenwoordig noemen we dat Turkije. Colosse, waar Paulus ook een brief aan geschreven heeft, zoals we weten. In die buurt van Colosse lag Laodicea en deze stad die lag zo'n beetje in een vallei, hè? In een dal omgeven met heuvels, grote heuvels. Het was ook een strategische ligging. En waarom strategisch? Niet zozeer in militair opzicht, hoewel dat ook wel een klein beetje. Maar eigenlijk meer strategisch in handelsopzicht. Er waren drie belangrijke handelswegen in die tijd en die kruisten elkaar in dat dal waar Laodicea was ontstaan. Dus wat dat betreft wel een hele belangrijke plaats en daarom ook zo welvarend geworden. Welvarend geworden in drie opzichten. Vanwege het bankwezen en vanwege de linnen- en de wolweverijen en ook vanwege de farmacie. Dus de ontwikkeling van pillen, poeders en andere medicijnen. Dus drie factoren die hebben nu de welvarendheid van de stad met zich meegebracht. In de allereerste plaats het bankwezen. In Laodicea, je zou kunnen zeggen, om het een klein beetje dichterbij te halen naar vandaag, in Laodicea was nou het Wall Street van vandaag gevestigd. Hè? Wall Street, dat is die aandelenbeurs in New York, waar eigenlijk alle aandelen van alle grote bedrijven in Amerika aan die beurs genoteerd staan. De meest belangrijke beurs in heel Amerika. Het Wall Street van die dagen, dat was daar in Laodicea gevestigd. En er werd behoorlijk aan het bankwezen verdiend. En de bankiers die waren in goede doen geraakt. En ze werden zo nu en dan ook nog wel eens met een bonusje beloond. In de tweede plaats, gemeente, was deze stad ook heel welvarend geworden vanwege de linnen- en de wolweverijen. En zeker de ouderen onder ons, die weten dat dat hier in Veenendaal ook wel aan de orde van de dag geweest is, hè? Dat er heel wat textielindustrie was. En zo was het daar in Laodicea ook. En ik moet zeggen, de mode van die dagen werd in Laodicea bepaald. En de mensen liepen er ook heel luxueus en modieus bij. In het voorjaar en in het najaar, dan werden de nieuwste creaties ook getoond door de beroemde modehuizen Laodicea. Niet alleen het Wall Street van die dagen, maar ook het Parijs van die dagen. En dan in de derde plaats was Laodicea bekend en welvarend vanwege de farmacie. Het maken van medicijnen, pillen en poeders. Natuurlijk was men nog niet zo ver gevorderd als vandaag. Maar voor de tijd van toen, nou dan kon je vooral in Laodicea voor de nieuwste vindingen kon je terecht. En vooral was men heel erg beroemd vanwege de zalf die men had gemaakt om oogkwalen te behandelen. Natuurlijk, gemeente, en dat zullen we dan vanmorgen denk ik allemaal wel een beetje kunnen begrijpen, had die welvaart in de stad ook zijn invloed gekregen op de mentaliteit van de mensen in de stad. Dat hangt allemaal met elkaar samen, dat kun je begrijpen. En die welvaart had met zich meegebracht dat de mensen zich onafhankelijk wisten. Men had niks nodig. Men had genoeg, men had zelfs meer dan anderen. Een klein voorbeeldje, toen in het jaar 60 daar een verschrikkelijke aardbeving plaatsvond en Laodicea met de grond gelijk gemaakt werd daardoor, toen heeft men binnen de kortst mogelijke tijd, heeft men Laodicea weer opgebouwd. Hè? En de verrezen mooiere gebouwen dan voor die tijd. En iedereen was trots en iedereen zei, kijk eens wat we uit de as hebben gebouwd. En ze hadden het allemaal uit eigen zak kunnen betalen. In Sardes was het ook gebeurd en toen had men rijkssubsidie moeten aanvragen, want men kon het allemaal niet bekostigen, maar in Laodicea was dat allemaal geen probleem. Uit eigen zak betaald en kijk nou eens wat we gebouwd hebben. Zo was men, om zo te zeggen, trots op de stad, trots op zichzelf, onafhankelijk ook. We hebben niemand nodig, nee, mensen hebben ons nodig, want wij zijn toch het centrum, zeker van deze regio en nog breder. In deze stad, gemeente, in deze stad Laodicea heeft de Heere Jezus ook een gemeente gevestigd. En als we de gegevens uit het Nieuwe Testament een beetje goed interpreteren, dan ligt het voor de hand te denken dat de gemeente vanuit Colosse gesticht is en dat ook een bekende uit Colosse daar werkzaam is geweest, namelijk Epaphras, een medewerker van Paulus. En die zal de gelegenheden ook opgezocht hebben en die heeft hij ook mogen gebruiken om het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen. En God heeft daar door zijn geest zegen over gegeven. En er waren vele mensen uit de stad, vele van die, zeg maar, heidense, welvarende mensen, die toch kwamen om hem als hun Here en hun zaligmaker te belijden. Wat was dat toch eigenlijk ook groot? Een christelijke gemeente in zo'n omgeving. En aan deze gemeente richt de hemelse Heer Jezus in ons schriftgedeelte van vanmorgen nou een brief? En ik zei, dat is eigenlijk een best hele heftige, een hele heftige brief. Want de Heere die zegt, ik wil graag de maaltijd met jullie houden. En dan gaat het niet zozeer om eten en drinken, dat begrijpt iedereen wel. Hè? Dat gaat niet om die gewone stoffelijke dingen, maar dan gaat het om zo te zeggen, om een ander woord te gebruiken, dan gaat het om de tafelgemeenschap. Dan gaat het erom hè, dat de Heere zijn liefde aan zijn gemeente weer wil tonen en hen weer erbij wil bepalen hoe belangrijk hij voor hen was en hoe belangrijk hij voor hen is. En hij wil dat de gemeente daar weer verwonderd over raakt. En dat ze weer helemaal, om zo te zeggen, het oog op hem vestigt. En dat ze het weer gaat belijden. We hebben u lief, Heere, want u heeft ons eerst lief gehad. En u hebt alles over gehad voor ons. En hij wil ook dat die tafelgemeenschap, dat hij hen, om zo te zeggen, opnieuw aanvuurt en aanspoort, hè, om ook in de praktijk van hun leven gehoorzaam te leven, gehoorzaam aan zijn geboden. Nou, je zou kunnen zeggen, versterking van de geestelijke band, verdieping van de geestelijke liefde, verlevendiging van het leven in dienstbare betrokkenheid en gehoorzaamheid. En dat is waar het de hemelse heiland hier om gaat, bij de gemeente van Laodicea. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk de lijn ook vanmorgen even doortrekken. Zeg je nou, waarom wil de Heer nou avondmaal vieren met ons? Hè? Dan gaat het ook weer om deze drie dingen, om versterking, om verdieping en om verlevendiging van de dienstbaarheid aan hem. Nou ligt het voor de hand, gemeente, dat toen de Heere Jezus met de gemeente van Laodicea de maaltijd wilde gebruiken, dat die gemeente, om zo te zeggen, ook daarvoor open stond. En dat de gemeente zei, we zijn zo ontzettend dankbaar, Heere, dat u in ons midden dat wilt doen. Maar wat blijkt nou, en dat is om zo te zeggen het aangrijpende van deze brief, wat blijkt nou? De Heer Jezus voelt zich buitengesloten. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil maar zich toegang verschaffen tot de gemeente, maar de deur zit dicht en de deur die blijft dicht en ze horen hem niet eens kloppen. Nee, dan moeten we niet denken dat men dat daar in Laodicea nou heel bewust gedaan heeft, hoor. Men heeft niet gezegd, en nu komt u er niet meer in voorlopig, hè. En men heeft de Heere niet de deur gewezen, echt niet. Er is geen ruzie geweest. En dat men na afloop van de ruzie gezegd heeft, nou laten we maar elk ons weegs gaan, dat is beter voor ons allebei. Maar toch staat de Heere Jezus wel buiten. En hoe is dat nou zo gekomen? Dat is natuurlijk die grote vraag, hè. Die bij je boven komt als je deze brief zo leest. Hè. Hoe is dat nou zo gekomen dat Jezus buiten staat? Nou, ik kan daar in één zin kan ik daar misschien wel iets over zeggen. De mentaliteit van de stad was ook de mentaliteit van de gemeente geworden. Zo stad, zo gemeente. De mentaliteit van de stad, en ik heb daar al iets van gezegd, hè, dat was de mentaliteit van rijk en rijker geworden, aan niets gebrek, onafhankelijk, zelfbewust en trots en hoogmoedig. Maar laat nou zo langzamerhand nou ook die mentaliteit van Laodicea zijn doorgecijpeld naar de harten van de gemeenteleden daar. En nou ja, je kan dat ook wel een beetje begrijpen, nietwaar? Want de mensen leefden daar in Laodicea, die werkten in Laodicea en die hadden ook buren die zo in het leven stonden en die gingen met mensen om die zo in het leven stonden. En dan ademden ze eigenlijk op die manier ook die materialistische sfeer ook in, elke dag maar weer opnieuw. Ja, maar ze verschilden toch van die mensen. Dat is toch wel duidelijk. Die gemeenteleden waren toch niet helemaal gelijk aan die mensen. Er was één verschil. En dat was dat de mensen in Laodicea de Heere niet kenden en ook geen belangstelling voor God en zijn zoon, de Heere Jezus, hadden. Dat vonden ze allemaal maar, ach, gedoe, dat is het. Nee. En dat was natuurlijk wel in de gemeente veranderd, hè? En dat men daar als het ware wel oog voor gekregen heeft. En men heeft de Heere mogen leren belijden, hè? En heeft ook hem leren erkennen. Heere Jezus, u bent het die gekomen is in de naam van God om ons te verlossen. Dat was wel doorgeklonken. Maar gaandeweg was er toch veel te veel overeenkomst tussen de, zeg maar, burgerlijke samenleving en het denken en het doen van de mensen in de gemeente gekomen, de gemeenteleden. Waar men in de stad, om zo te zeggen, iedere dag het meeste belangstelling had voor de beurskoersen. En iedereen, om zo te zeggen, iedere keer weer opnieuw achter dat schermpje zat, als ze vandaag geleefd zouden hebben, achter het scherm zat en kijken van hoe gaat dat nou met die beurskoersen. En hoe gaat dat nou 's morgens, hoe gaat dat nou 's middags, hoe gaat dat nou 's avonds. Want die beurskoersen, daar gaat het toch om, daar was iedereen mee bezig. En zo was dat eigenlijk ook bij die gemeenteleden een beetje doorgecijpeld. En in de praktijk van de dag waren zij ook veel meer bezig met de economie dan dat ze bezig waren met het goud van de genade van God. En waar men in de stad er naar de laatste mode bijliep, daar had men ook binnen de gemeente ook langzamerhand er veel meer oog voor gekregen. Hoe je er uiterlijk uitziet. Dan dat men er oog voor had gekregen dat je in de allereerste plaats als christen bekleed moet zijn met een andere kleding. Met de kleding van de gerechtigheid. Die smetteloze witte kleding die daarin bestaat. Dat je leven mag toewijden aan je koning en je zaligmaker. En dat het er niet om gaat dat je, om zo te zeggen, een mooie buitenkant hebt. Maar dat je werkelijk de Heere mag vrezen en de Heere mag dienen in de praktijk van je leven. In de keuzes die je maakt. En waar men in de stad er prat op ging dat men voor bijna iedere kwaal wel een medicijn ontwikkeld had. En anders zou dat binnenkort wel gebeuren. Daar ging men ook binnen de gemeente zich eigenlijk steeds minder realiseren dat zaken als gezondheid en ziekte in de hand van de Heere liggen. En ook men ging, om zo te zeggen, bij het minst of geringste meteen maar naar de dokter, want die moest het maar gaan zeggen en doen. En ze verwachten het meer van de medicijnen dan van de hulp van de Heere. Ook al wisten ze wel dat de Heere er gebruik van wil maken van de medicijnen, toch was de afhankelijkheid gaandeweg verdwenen. Rijk en verrijkt en aan helemaal niks meer gebrek. De vingers achter het vestje. Dat was helaas nou de mentaliteit geworden, ook binnen de gemeente. Maar zo hadden ze daadwerkelijk Jezus buitengesloten. En moet de Heere nou schrijven aan de gemeente daar in Laodicea? Lieve broeders en zusters, ik sta nou aan de deur en ik klop. Hij verschaft zich niet met geweld toegang, hij slaat de deur niet in, hoewel hij dat makkelijk zou kunnen. Maar hij stelt zich kwetsbaar op, zouden we vandaag dan zeggen. Hij gaat aan die deur staan en hij gaat kloppen. En eerst eens een beetje zacht en later toch wat meer nadrukkelijk kloppen. Ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik binnenkomen en mag ik nou de maaltijd met jullie houden? Aandoenlijk. Maar is dat nou een gevaar, gemeente, wat nou alleen maar die gemeente daar van Laodicea bedreigt? Moeten we nou vanmorgen zeggen, ja, het was inderdaad wat, we schudden ons hoofd en we zeggen, nou. Of moeten we nou ook heel eerlijk zeggen, wat zit daar ook niet een geweldig stuk kritisch onderwijs in, ook voor ons en ook voor mij van vandaag de dag? Als de Heere Jezus nou de tafel gemeenschap zoekt en de Heere doet dat, dat is toch niet te ontkennen. Want volgende week is het toch avondmaal, of niet dan, als Hij het geeft. Dan is het toch de Heere Jezus die om zo te zeggen avondmaal wil houden met ons, die de maaltijd wil gebruiken met ons, of is dat niet zo? Maar als de Heere Jezus dan die tafelgemeenschap met ons zoekt, gemeente, dan is de vraag van morgen, kan die binnenkomen? Kan die dan ook werkelijk binnenkomen? Is er dan bij mij een hart dat ontvankelijk is? Is er dan bij mij een hart dat werkelijk afhankelijk is? Is er dan bij mij een hart dat zegt, Heere, ik ben ellendig, ik ben arm en ik ben naakt en uw komst is het die mijn heil volmaakt? Of is er bij mij eigenlijk zoiets van, nou ja, de Heere mag dankbaar wezen dat wij er nog zijn, want er zijn er zoveel die Hem niet dienen. En dat we bij wijze van spreken het zo moeilijk vinden om werkelijk ons leven aan Hem toe te wijden, want we zitten ook vol met de economie en we zitten ook vol met de mode en we zitten ook vol met de medicijn, om zo te zeggen. We zijn allemaal net zoals de wereld om ons heen gericht op de dingen van beneden. En veel te veel wordt mijn hart daardoor bepaald. En die armoede voor God, ach, dat was iets van vroeger. Is het bij ons anders dan bij de gemeente van Laodicea? Het is een aangrijpende vraag. Het is een hele ontdekkende vraag. En het is misschien ook een irriterende vraag. En dat er onder ons zijn die vanmorgen zeggen, nou, daar heb je de dominee weer. Daar komt hij weer met zo'n zwaard. Maar het is toch een feit, dat de Heere die vraag aan ons stelt vanmorgen, of niet dan? Hij wil de maaltijd houden met ons. Maar is die nou ook welkom? Ik sta aan de deur en ik klop, zegt hij tegen de mensen van Laodicea. Maar ze hebben het niet in de gaten. Maar is de Heere welkom bij ons? Is Hij welkom bij mij? Is het zo dat ik arm en naakt ben aan mijn eigen zij en dat ik de rijkdom van Hem verwacht en dat ik weet dat de genade van Hem mij behoedt en niets anders en dat ik met al mijn doen en laten, ook op zich goede dingen, dat ik voor Hem niet kan bestaan, maar dat ik Hem zo nodig heb, die zijn liefde aan mij schenkt en die alles voor mij over heeft gehad, die zijn eigen leven voor mij geschonken heeft, heb ik Hem nodig, Heere Jezus, U alleen. De vraag van morgen is, gemeente, ben ik arm en behoeftig? En dan zal de Heere ook binnenkomen. En als de Heere binnenkomt, dan mogen we ook weten dat Hij alles meebrengt. En dat Hij werkelijk die genade aan ons geven zal die we dan ook verlangen. Dat Hij die versterking zal geven waar we dan eigenlijk ook behoefte aan hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daar mogen we de Heere aan houden, gemeente. Als we met lege handen zullen komen, dan mogen we de Heere eraan houden. U belooft het. En dan zul je weer versterkt en verlevendigd worden. Dan zul je het weer opnieuw gaan ervaren. Hij is het die mijn heil volmaakt. Dan zul je het weer gaan zien waar je zaligheid ligt en waar je verwachting ligt. En dan zul je het weer gaan ervaren waar de vrede voor je ziel te vinden is. En dan zul je weer die vreugde ervaren die je nergens anders kunt vinden. Niet in de wereld en niet in de vakanties. Daar kun je het nergens in vinden. Maar dan mag je het in Hem weer ontdekken, Heere. U bent de vreugde van mijn hart. Misschien dat er nou iemand is die zegt, weet je, nou het zo gaat over armoede en gebrekken, dat is nou juist mijn probleem. Want ik ervaar dat elke dag weer opnieuw dat er aan mijn kant zo tekort is, geloof, hoop, en liefde, dat is bij mij ook steeds onder de maat. En dan komt altijd maar weer als het ware die vraag naar boven in mijn hart. Kan ik nou avondmaal vieren met de Heere? Of kan de Heere dat nou met mij doen? Ik kan toch zo niet aan tafel verschijnen. Ik ben gebrekkig, ik ben armoedig. Er is aan mijn kant zoveel wat niet deugt. Weet u, gemeente, wat we nou vanmorgen hier lezen? dat die hemelse Heere Jezus wel raad weet met gebrek. En dat hij wel raad weet met zwakheid. Als hij maar aan zijn voeten wordt gebracht. Als hij maar beleden wordt. En het is de weg waar langs hij ook die zegen en die vrede en die vreugde wil geven. En wanneer wij het beleiden mogen, ik ben inderdaad nooddruftig, arm en naakt. En uw komst is het die mijn heil volmaakt. Dan zal hij zich werkelijk aan zijn tafel niet onbetuigd gaan laten. Armoede en gebrek, geen struikelblok, maar juist de weg waarlangs de hemelse Heere zijn gave geeft, het goud van de genade weer doet blinken en de witte kleding weer opnieuw, om zo te zeggen, om de schouders legt, zodat we weer aangevuurd en aangemoedigd worden om hem toegewijd te dienen in de praktijk van ons leven. De hemelse Heere Jezus zoekt de tafelgemeenschap met ons. Als je genoeg hebt aan wat deze wereld te bieden heeft, dan gaat hij buiten staan. Maar zelfs dan laat hij ons niet aan ons lot over. Zelfs dan als hij buiten staat, dan blijft hij maar kloppen op de deur van ons hart. En wanneer zul je nou eens open doen? En wanneer zal er nou eens werkelijk bekering komen? En wanneer zal er nou eens werkelijk verandering in je leven gaan komen? Je klaagt al zo lang en je wendt je oog, je hart al zo lang van mij vandaan. Wanneer komt er nou eens verandering in? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als je vanmorgen mag beleiden en ook in de komende week van voorbereiding daar ook steeds meer achter komt. Van u is mijn verwachting, o koning en zaligmaker. Versterk en verlevendig mijn hart. Dan zal die volgende week gaan binnenkomen. En dan brengt hij alles mee. En dan zal hij maaltijd houden met ons. En wij met hem. Tot onze vreugde. Tot onze vrede. Tot onze zaligheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben zo vanmorgen samen een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Als u het geeft, zal dat volgende week in ons midden ook weer staan aangericht. En dan mogen we het weten, Heere, u bent het die dat doet. En u bent de gastheer die nodigt. We hebben samen stilgestaan bij die brief die u geschreven hebt aan de gemeente van Laodicea. Best wel een heftige brief. Maar ook dat kritische onderwijs dat daarin ligt, hebben we vanmorgen met elkaar proberen te verstaan. Heere, geef dat we werkelijk als mensen die arm zijn in onszelf, de toevlucht mogen nemen tot u. Maar als we dan ook die armoede mogen beleven, dan hoeft dat geen struikelblok te zijn, juist niet. Want u bent er die met armoede, met zwakheid en met gebrek wel weg weet. U bent er toch, Heere, die dan dat goud van uw genade zult laten blinken. En u bent het dan die de nieuwe kleding dan zult leggen op onze schouders. U bent het dan die die vrede en die vreugde zult geven, die nergens anders te vinden is dan alleen bij u. Heere, wilt u ons in de week die voor ons ligt, wilt u ons nabij zijn en ons leiden. En we zien uit naar een gezegende avondmaalsviering volgende week. En dat u dan werkelijk in ons midden zult zijn. En ons verrijken, versterken en verdiepen wil. Heere, we danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn en de schriften weer mochten openen. Wil ons ook vanmiddag weer onderwijzen als dan het woord opnieuw zal worden verkondigd en ook het leerboek van de kerk zal worden geopend. Wil ons aanzien in u, o Heere Jezus Christus. En dat vragen we u in wegneming van al onze zonden, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen en aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.